Het lichaam spreekt waar woorden tekortschieten. Het draagt de sporen van trauma, maar ook de weg naar heling en bevrijding. Mijn naam is Sandy. Ik ben vooral mens en daarbij ervaringsdeskundige, lichaamsgericht traumatherapeut en opleider, maar ook een bewuste mama die haar hart en eigen wijsheid volgt. In deze podcast neem ik je vanuit zoveel zachtheid en compassie mee in de diepe lagen van vroegkinderlijk, complex trauma en hechtingsproblematiek. Ik zal je uitnodigen om zoveel meer van jezelf te ontmoeten. Om moed te vinden, zodat je in alle puurheid jouw unieke pad gaat volgen. Mijn hart gaat uit naar de delen van binnen die nog vastzitten in het donker, in de pijn. Ik gun ze dat ze iets meer tevoorschijn durven komen. Ze voelen dat ze niet de enige, niet alleen zijn. En jij weer herinnert. Herinnert wie jij werkelijk bent. Want jouw licht mag schijnen. Je bent zo welkom. Welkom bij de Liefdevolle Essentie podcast. Hey, hallo. Dag lieve jij. En weer dag lieve Sanne.
Dag lieve Sandy.
Welkom bij de aflevering 2 van onze tweede reeks.
En waar is de liefde?
Waar is de liefde? Mm-hmm. Ja, en we willen vandaag een aflevering gaan opnemen over geboorte. Geboorte, ja. En net daarna. En we willen sowieso, ik weet niet, deelden we dat ook al in de vorige aflevering, maar dat is iets wat in alle afleveringen terug gaat komen, is dat we eigenlijk heel erg willen delen vanuit onze ervaring. Dus vanuit onze visie, ervaring, heel erg samen in gesprek, kijken hoe het ontstaat en ons gevoel ook.
Ja.
Ja. Dus ik ben benieuwd naar wat er vandaag mag stromen.
Ja, ik ook.
Ja, even kijken hoe we gaan beginnen. Ja, even voelen.
Ja, dit is voor jou wel een bekend thema ook, omdat dit zo'n groot onderdeel is van jouw therapeut zijn.
Ja.
Toch? Dat je zo daar de geboorte en de imprints daarin meeneemt en zo als kwaliteit hebt om zo met die hele jonge delen te werken.
Ja.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Ja, dus die inderdaad, daarin zit zoveel vanuit mijn eigen geboorte, vanuit de geboortes die ik heb mogen geven. Mm. En inderdaad vanuit het werk en alle cliënten die ik daarin heb mogen begeleiden als het gaat over die hechting en al die fases eigenlijk die je doorgaat in die prille periode, die gaan over hechting en imprints, waaronder een van die fases, de geboorte. Mm-hmm. Ja.
Ja.
Ja. En inderdaad die hele kleine delen die ervaring echt meedragen tot op de dag van vandaag. En wat zich echt, wat ik zelf weet, maar ook keer op keer bij mensen zie, ook echt steeds weer terugkomt. Dat echt dat kleine babytje, als die getriggerd wordt in een herinnering van die pijn van toen en daar, echt achter het stuur gaat zitten. Mm-hmm. In heel veel dingen waarbij je ineens denkt van, maar dat heeft een linkje met die imprints.
Ja.
Ja. Die is heel breed.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Ik merk dat dat er van alles gebeurt van binnen. Mm-hmm. Ja. Ik een beetje misselijk ben.
Mm.
Ja. Dus het mag in stapjes.
Precies.
Ik heb een kussentje zo voor mijn buik. Dat voelt wel fijn.
Ja.
En Ja.
Mm-hmm. Dat mag zeker in stapjes. Ja, vind je het fijn om... Om te beginnen met iets te delen, of is het juist fijn als ik ergens begin en iets ga delen? Het is voor mij allebei oké.
Jawel, dat kan wel, ja. Beginnen. Ja. Ja. Ik was me er nooit zo bewust van die impact. Tot ik een podcast luisterde van Anna Verwaal. Zij is natuurlijk echt ja, een pionier als het gaat over peri- en prenataal imprints en ervaringen en trauma. En ja, in mijn bewustzijnsreis van de afgelopen 6 jaar... kwam dat wel steeds meer naar voren. En uiteindelijk ook wel in het traject bij jou. Ja. Dat dat wel steeds zichtbaarder werd. Wat de impact is geweest. En het ingewikkelde daarvan is dat natuurlijk, het is pre-verbaal. Dus je hebt daar geen herinneringen over in, zeg maar, verhalend of beeldend of hè, in deze bewustzijnslaag, zeg maar. Nee. Het zit zo op een andere laag. Ja. Dus wat dat betreft is het misschien ook logisch dat het zo'n onderbelicht is, hè? Omdat het zo ongrijpbaar is en zo op de onderstroom meedoet in alles. Maar daarmee niet minder belangrijk. Het is zo...
Oer.
Ja. Zo'n grote impact. Ik denk echt... Wauw. Als daar meer bewustzijn op zou komen... Dat zou zoveel doen.
Ja.
Ja.
Hmm.
En... ja, dat is bij mijn proces... Dat is nog steeds gaande. Omdat het... ja, ik heb niet een hele makkelijke start gehad... Met naar aarde komen. Met heel veel gebeurtenissen en ook heel veel interventies. Ja. Het heeft de rol of ik. Ja. Misschien is het wel goed om. Daar gewoon woorden aan te geven.
Mm-hmm.
Ja, mijn moeder bleek zwangerschapsvergiftiging te hebben. Dus dan heb je een hele hoge bloeddruk. En dan heeft dat ook een nadelige invloed op de placenta onder andere. Dus zij werd op den duur opgenomen in het ziekenhuis. Ja, pin me dan niet op vast... Als we het over weken hebben. Maar ze heeft echt lang in het ziekenhuis gelegen. En dan moet je plat liggen. Ja. Als je dan al denkt wat dat doet ook als vrouw. Dat je daar in je eentje in zo'n ziekenhuisbed. In zo'n steriele omgeving ligt. Terwijl je weet dat wat er gebeurt in je lijf een gevaar is voor je kind. Wat dat alleen al doet, denk ik. Voor de moeder. En daarmee ook wat er voelbaar is voor het kindje. Mm-hmm. En hoe ook dat eigenlijk alleen maar medisch benaderd wordt.
Mm-hmm.
Dus mijn moeder heeft... Ik kan me niet voor... heeft ze me nooit verteld. Maar er is echt geen hulpverlener aan te pas gekomen. Het zijn alleen maar doktoren.
Mm-hmm.
Waarbij die medische stukken gemonitord worden. En dat andere stuk, dat... Ja, dat is er gewoon niet.
Mm-hmm.
En dat is ergens misschien ook van die tijd. Hè, want dat was dus 42 jaar geleden. Dus dat was wel echt een andere tijd. Mm-hmm. Ja. En op een gegeven moment bleek de placenta zo niet meer te voeden. Dat ik dus ook niet meer groeide in de buik. En hebben ze de beslissing gemaakt dat ik met 35 weken met een keizersnee gehaald zou worden. Dus dat was wel aangekondigd, gelukkig, tussen haakjes. Alleen, ik zou eigenlijk op 23 maart gehaald worden. En uiteindelijk kwam op 22 maart in de ochtend de gynaecoloog de kamer van mijn moeder binnen. En zei ze, heb je al gegeten? Nee. Oh, nou, ik heb nog een gaatje, dus eet maar niet. Dus bel je man maar. Dat is, mijn vader was dus aan het werk. Bel je man maar en dan gaan we zo meteen de keizersnee doen. Ja, en ik snap dat agenda technisch, zeg maar. Maar dat zegt iets over, ja, dat er dus geen bewustzijn is op wat dat doet.
Precies.
Dat dan iets wat al heel heftig is en wat dan vaststaat en waar moeder en kind soort van naartoe kunnen leven, ineens verandert omdat een dokter een gaatje in zijn agenda heeft. Ja, dus ja, natuurlijk schiet mijn moeder dan in de stress en mijn vader moet hals over kop van het werk terugkomen omdat die keizersnee dan die dag gaat plaatsvinden.
Ja.
Ja. Ja, en een keizersnee, in het contact wat ik steeds meer kan maken daarmee, met die ervaring, door af te stemmen op die laag en op die delen. Ja, dat is natuurlijk super intens. Als je vaginaal ter wereld komt, dan is dat een proces van uren en soms dagen, waarin je stapje voor stapje die beweging naar het leven maakt, zeg maar.
Precies.
En hier wordt er een mes door lagen heen gezet.
Zeven.
Komt er een vreemde hand in een handschoen,
ja,
de baarmoeder binnen. En die trekt je er zo uit, zeg maar. Dus van het een op het andere moment zit je in een donkere, warme. Zit je eerst in een donkere, warme ruimte met heel veel demping tegen de prikkels en noem maar op. En binnen enkele seconden zit je in een ruimte waar de temperatuur anders is, waar de TL-buizen op je staan, waar allemaal lawaai is, superveel prikkels.
Ja. Vreemde handen.
Vreemde handen, vreemde mensen.
Onderzoeken.
Ja.
Niet kunnen uitrusten, ja, op de borst.
Nee.
Meteen medisch.
Ja. Ja. Ja, daar weet ik nog wat weinig van. Dat is ook mijn vader nog een keer in moeten bevragen. Die was er wel bij.
Ja.
Of
dat je eerst...
Nee, ik heb niet op de borst gelegen. Nee. Nee.
Nee, nee, dat is ook niet iets wat...
gebruikelijk is.
Wat gebruikelijk, nee, is, weet, nee, ik inmiddels.
Dus wat zou het doen al als daar bewustzijn op is en dat die operatiekamer, dat daar gedempt licht is?
Ja, dat is er al, bestaat.
Bestaat dat al?
Ja, ja, gentle sexy heet, okay, dat tegenwoordig. Dus tegenwoordig bestaat het, maar dan moet je echt om vragen.
Ja.
En dan kunnen ze daarin, als er genoeg artsen zijn en als alles, zeg maar, zonder haast, dus geen risico, maar dan kunnen ze daar tegenwoordig, zijn ze daar wel wat meer mee bezig. Dus dat
daar wordt, ja, alles in mij heel blij van, hoor, ja, merk ik, want ja, dat is wat je wil. Dat, precies, er rekening wordt gehouden met de temperatuur, ja, met het licht,
ja,
met dat je als arts, want ik merk nu ik het over heb, dat ik heel zacht word en dat ik heel rustig praat. Omdat ik voel dat mijn delen geraakt zijn door dit verhaal.
Mm-hmm.
En dat is wat je ook wil van de mensen die in die ruimte zijn.
Yeah.
Dat ze letten, dat ze rustig praten. Dat, mm-hmm, ze letten op hun toon van de stem.
Yeah.
Dat er desnoods, als er, weet ik, bekend is dat bepaalde geluiden die overgang makkelijker maken. Dat er is, dat er gewoon,
yeah,
alles wordt gedaan om die schok zo klein mogelijk te maken.
Precies.
Omdat, ja, men is er gewoon echt niet bewust van hoe heftig dat is.
Heel heftig.
Ja.
Ja. Ja.
Ik zit even een kriemel in mijn keel, dus ik ben even aan het voelen of ik even moet kuchen.
Mm-hmm. Dat mag.
Ja, ik moet wel even kuchen.
Doe dat maar.
Ja.
Ja. Ja, wat dat doet, hè, met de hechting.
Ja, en het is een shocktrauma ook, realiseer ik me nu.
Mm-hmm.
In dat moment.
Zeker.
Dat heb ik me nooit zo beseft. Die ervaring van zo uit die baarmoeder getrokken worden en alles daaromheen. Dat is echt een shocktrauma.
Mm-hmm.
En meteen een verstoring van de hechting.
Ja. Ja, ja, absoluut.
En.
Ja.
Ja, het is zo'n overweldiging voor dat systeem van dat babytje.
Ja.
Op alle manieren gewoon. Ja.
Ja, precies.
Mm-hmm. Ja, ik zit even te voelen of het fijn is om even bij dit stuk te blijven en dan daar jouw ervaringen mee te nemen. Ik denk dat dat wel fijn is. Dat we daarna nog even gaan naar wat er met mij gebeurde nadat ik zeg maar uit de buik was.
Ja, want ik heb zelf een keizersnee gehad. En mijn verlangen was heel erg voor een natuurlijke bevalling. En die is ook thuis begonnen. Ik ga niet het hele verhaal delen, maar wel even een stukje aanloop. Want dat maakt echt al een verschil voor een kindje. Als dat het kindje de geboorte in gang kan zetten. Ik weet dat ik naar de 42 weken ging. Ik was 41 weken en 6 dagen. En dat doet wat in het systeem, heb ik gemerkt. Dan wordt die druk opgehoogd. Mm. En op een gegeven moment moet je steeds meer, zeg maar, gaat het over. Je moet wel gaan bevallen. Nou, uiteindelijk is het dus, heeft mijn zoontje die zelf in kunnen zetten. En is de bevalling thuis begonnen. Maar er is een bepaald punt geweest. Heel lang verhaal. Maar op een gegeven moment moest ik naar het ziekenhuis. En kwamen er langzaam wat meer interventies. En dat was al best wel heftig. En toen op een gegeven moment kwam er dus een punt waarop de keizersnee ingezet ging worden. En daarin heb ik heel erg het gesprek kunnen voeren. En dat was heel fijn. Dus ik heb echt mijn kindje heel erg meegenomen in oké, dit is de beweging waar we naartoe gaan. Er komt dadelijk een keizersnee. Maar ook met de artsen besproken van nou mijn het allerbelangrijkste. Want ik wist welke kant we op aan het gaan waren. En dat was ook heel verdrietig, dus ruimte geven aan dat voelen. Want ik wilde geen spoedkeizersnee. Dus dat was de reden dat ik op dat moment voelde, oké, dan gaan we nu die beweging maken. Want nu kan het nog in rust. En we weten niet hoe het verder gaat als dit zo gaat vorderen. En toen ook daarin dus ook het gesprek aangaan. Het was heel laat in het weekend, in de avond. En toen hebben ze dus een heel team opgetrommeld van artsen. En daarin is ook echt, heb ik echt benoemd van het allerbelangrijkste is voor mij dat het, dat die op de borst kan komen liggen. Dat die daar, dat die dat moment heeft. En daar heb ik echt wel wat gesprek over moeten voeren. Ook omdat dat niet gebruikelijk is. Want gebruikelijk is hecht het onderzoek zeker met een keizersnee. Maar toen zeiden ze tegen mij dat het oké was. Dat als hij er ademend en goed uitkwam, dat hij op de borst mocht. En wij wilden heel graag. Ik wil ook even checken hoe dit is voor jou om te horen.
Oké. Okay. Ja, het raakt wel, merk ik.
Ja, ik voel het. Ja.
Maar het is ook heel erkennend naar binnen, dus het is oké, de geraaktheid.
Oké.
Ja.
Okay. Ja. En dat ik daarin dus ook, we wilden heel graag een lotus bevalling. Dus dat de placenta niet zomaar werd losgeknipt, maar dat hij ook langzaam kon loslaten eigenlijk. En die arts die op dat moment de keizersnee zou gaan doen, die zei, ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik ben heel erg bereid om, als het kindje er goed uitkomt, om het wel op die manier te doen.
Wauw.
Ja. Hm. Dus, en het was heel heftig, de keizersnee.
Hm.
Ja, mijn lichaam heeft echt enorm, want ik was deels verdoofd. Maar de bovenkant van mijn lijf heeft alleen maar liggen schokken.
Ja.
Überhaupt die dag echt heel veel geschokt. Maar ik dacht alleen maar, ik wil erbij blijven. Ik moet erbij blijven, ik moet erbij blijven. Ik krijg natuurlijk een ruggenprik. En ik weet nog dat er zo'n anesthesist, die stond boven mij en die was me allemaal vragen aan het stellen. En ik dacht echt, oh, hou op met al die vragen. Ja. Maar dat moest natuurlijk om mij erbij te houden. Mm. Maar wat ik heel erg lastig vond achteraf was dat... schijnbaar kreeg ik na de keizersnee, dus toen ze nog alles moesten hechten en Noah bij mij kwam liggen, kreeg ik een ander middel toegediend. Dat wist ik in dat moment niet. Mm. Maar dat is dat je niet gaat braken en dat je niet misselijk wordt. Oh. Maar daar word je dus schijnbaar heel moe van. Mm. Dus ik voelde ineens, hij lag op mijn borst en ik voelde echt zo... Ik dacht, wat gebeurt
alsof
hier?
Alsof je wegzakt of zo.
Ja, dus ik dacht alleen maar, nee... Bijblijven. Dus ik moest zo mijn best doen, weet ik nog.
En bizar dat het ook niet even wordt aangekondigd.
Ja.
Even los van het feit of dat dan wel of niet nodig is. Maar je vertelt toch van, joh, we gaan jou nu dit geven. Ja. Dus dit ga je merken zo meteen.
Precies. Ja. Ja, dus dat was echt... En ik weet nog dat ik echt... Want op een gegeven moment kreeg ik een ijsje. En ik dacht, oké, dat helpt. Want dan... Ja, ik had natuurlijk zoveel ook... Het was helemaal uitgedroogd of zo door de hele dag. Ik was natuurlijk al 26 uur of zo onderweg. Dus ook dat ik op dat moment echt voelde van... En dat kan ik nog zo bewust teruggaan. Omdat ik alleen maar dacht, ik wil hier zijn. Mm. Ik wil hier zijn. Ik wil helemaal, zover ik kan, hierbij aanwezig zijn. Dus achteraf snapte ik wel die enorme moeheid die zo door me heen kwam. Maar ik dacht, dat is gewoon omdat ineens alles, weet je wel, al die stress van die laatste momenten. Want er was natuurlijk zoveel stress ook in mijn systeem geweest. En dat doet ook wat. Mm-hmm. Ja, want ik ging er zo in van, we gaan dit samen doen. En helemaal in zo'n bubbel. dat loopt dan wel anders.
Ja.
Dus, maar ik zie het echt bij hem. Ik zie echt bij hem... terug hoe belangrijk het voor hem is dat het op zijn tempo mag. Alles. Dat hij mag bepalen. Dat hij dingen kan afronden. Dat daar vertraging in is. Dat het niet te snel gaat.
Yeah.
Echt. En dat heeft zeker de eerste jaren soms echt processen gevraagd die wel een uur duurden. Mm-hmm. Maar dat ik steeds voelde, maar dit is zo belangrijk, want dit heb jij gemist. Mm-hmm. Ja.
Ja.
En dat is dat oer. Wat dan in het dagelijks leven, dat is niet iets waar we over na kunnen denken. Mm-hmm. Dat is dat pre-verbale, wat dan zo in zoveel dingen zichtbaar wordt vanuit zo'n oer iets. Mm-hmm. Dat gaat sneller dan ons denken.
Zeker. Ja.
Ja. Mm. Dus, hoe ik die gesprekken heb moeten voeren steeds weer tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling, om die hechting te waarborgen. Steeds weer van, hé, maar wacht even, dit gaat te snel en dit heeft een imprint. En ik had toen nog helemaal niet die echte kennis die ik nu heb over imprints. Maar dat voelen vanuit, nee, wacht.
Mm.
Die... Wacht even. Mm. Ja, wat zou je zeggen?
Nou, dat het zo... zoveel positieve verandering of impact zou maken als die hechting wordt meegenomen. En net zo belangrijk wordt gemaakt als die medische stukken.
Precies.
Want er is echt geen bewustzijn op hoe diep dat doorwerkt.
Ja.
In hoe een persoon zich ontwikkelt en...
Ja.
Wat er op de onderstroom allemaal voortdurend meedoet.
Precies.
Ja.
Ja, en het is inderdaad in die periode, maar ook daarna.
Mm.
Dus ook inderdaad in de basisschooltijd en de opdracht. Daar continu van, als we daar meer op kunnen invoelen en dat meer kunnen meenemen, dan zie je ook van, hé, maar dit gedrag is geen keuze, maar dat is echt een reactie vanuit de pijn.
Ja.
Ja.
Precies.
Ja.
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 Dus hoe wenselijk het zou zijn om in dat geboortestuk ook die wijsheid van de oervrouw meer ik wil bijna zeggen lijdend te maken, maar dat is misschien een brug te ver, maar wel een gelijkwaardig aandeel te geven.
Ja.
Want nu is het heel erg medisch en plastisch. En...
Maar dat is het niet.
Nee.
Nee, dat kan helemaal niet.
Nee.
En inderdaad, dat het kindje zo meegenomen wordt. En ik heb daarin echt gemerkt bij verschillende verloskundigen. En ook verschillende, ook in het ziekenhuis, verschillende met echo's. Dat als iemand tegen het kindje praat, dat dat echt een verschil maakt in hoe het voelde in mijn buik. Ja, van hé, ik word gezien. Dat is wat het kindje dan voelt. Van ik word, het wordt uitgelegd en er is vertraagd. Dat doet echt veel. Meer dan dat we kunnen bedenken. Ja. Heel veel.
Wat ik ook bizar vind is dat de meeste gynaecologen mannen zijn.
Ja. Ja.
Zo'n... Ja. Voelt zo niet kloppend ergens.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, en daar zitten natuurlijk ook weer eigen thema's vaak onbewust onder.
Zeker.
Ja.
Ja.
Ja. Maar inderdaad, want dan heb je natuurlijk niet, zeg maar, ook daarin de vrouwelijke belichaming eigenlijk.
Nee.
Het is toch anders van vrouw tot vrouw als daar verbinding is. Ja.
Ja.
Al zijn daar natuurlijk ook weer... Ik weet dat er in het ziekenhuis waar ik de laatste keer beviel ook een mannelijke gynaecoloog was. Maar die echt wel, wat ik van de zijlijn meekreeg, omdat hij natuurlijk niet direct erbij... Maar echt wel daar een heel open-minded.
En, die zijn er wel.
Ja, maar ik snap inderdaad de laag van... Ja. Mm-hmm. Vroeger waren daar voetvrouwen.
Ja, ja. Precies.
Ja. Heel, heel vroeger.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Ja, en ook daarna, in die eerste periode daarna, hoe eigenlijk ook het kind, dus het jonge kind, het babytje, eigenlijk het verhaal probeert te vertellen aan de ouder. Daar zijn zoveel voorbeelden in, die ik echt heel bijzonder vind, waarin dus het kind bijvoorbeeld, als je steeds weer iets terugkerends ziet bij een kindje, op een gegeven moment hoorde ik een voorbeeld over... Kindje wat de hele tijd een riem heel strak om de keel. En dat je dan als ouder geneigd kan zijn om te zeggen, niet doen. En dat je schrikt. En totdat op een gegeven moment die moeder ineens dacht. Oh, hij laat weten dat hij die navelstreng. En toen ze
heeft gehad.
Ja. En toen ze daar woorden aan gaf, nooit meer gedaan.
Ja.
Dus dat verhaal, dat gezien wordt, is zo belangrijk.
Mm-hmm.
Die erkenning.
Zeker.
Dat is echt... Maar daarin kunnen we dus met meer dit meenemen, wat jij zo mooi benoemt, echt een verschil maken.
Absoluut.
Voor een baby.
Ja. En ook in de begeleiding daarna, zeg maar. Hè? Inderdaad.
Ja.
Als er bewustzijn is dan op is, dan kun je er iets mee.
Ja.
Dan kun je het meenemen. Ja.
Mm-hmm. Ja. Maar ook inderdaad van, ook na zo'n keizersnee, dat vaak, en ik snap die, dat natuurlijk het heel erg gaat van hoe kunnen we zo snel mogelijk zorgen dat dit kindje het weer fysiek zo goed mogelijk gaat doen. Maar ook die wijsheid van de hechting, de wonderen die er mogelijk zijn op het moment dat een kindje eigenlijk dat huid-op-huid contact voelt en...
Ja.
Die liefde kan gaan stromen en die oxytocine en wat dat doet aan heling.
Ja.
Hoe dat aansterkt.
Ja, want dat is de natuur.
Ja.
En ja, daar zit meer wijsheid dan in onze medische wereld.
Ja.
En hoe ver ze daar ook zijn met allerlei dingen. Ja, de natuur is gewoon geniaal.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Dus daar is wel echt veel te halen.
Ja, je ziet ook wel dat er langzaam wel wat meer komt.
Mm-hmm.
Dus ook dat met... We vroeger natuurlijk een kindje in de conveuze gewoon helemaal apart stond. En ja, waar er nu echt wel momenten zijn juist om dat huid-op-huid contact meer te doen.
Ja. Ja, als je er dan... over nadenkt, ook vanuit je hart, dan kan je gewoon bijna niet begrijpen hoe die keuzes gemaakt kunnen worden.
Nee.
Dat je dan met zo'n heftige ervaring met een keizersnee uit de buik wordt gehaald. En dan meteen wordt meegenomen en vervolgens in een couveuse wordt gelegd. En die couveuse is dan ook nog een glazen kist met gewoon een steriele doek. En daar lig je dan met alleen een luiertje zo, helemaal open en bloot, soort van.
Ja.
En die afdeling is ook met TL-buizen en verpleegsters die van die klomp aan hebben, die zo heel hard op de grond kletsen en harde stemmen en
piepers, telefoontjes.
En allerlei hele mechanische en niet natuurlijke prikkels, zeg maar.
Ja, je bent voelend.
Ja, dus je ligt daar al en je kunt niet gereguleerd worden door een ouder, want je ligt daar alleen.
Ja.
Alleen dat idee al, toen ik me dat ging realiseren van hoe tegennatuurlijk dat is en hoe dat niet kloppend voelt.
Nee.
En absoluut, als je me medisch uitlegt, dan kan ik je misschien voelen, maar er wordt zo'n belangrijke laag compleet gemist.
Ja.
Dat ik denk, waarom kun je niet een heel zacht schapenvachtje in die couveuse leggen en daar een gordijntje overheen doen. En daar ook lampjes met bepaalde zachte lichtjes en een knuffeltje. Gewoon, dat je dat heel liefdevol en nee, dan lig je daar gewoon op een steriele luier open en bloot.
Ja.
Met het idee van, ja, dat is belangrijk, want we moeten de temperatuur op gang houden. Ja, maar hebben jullie er besef van wat stress voor invloed heeft op de temperatuurregeling? Als ik...
En op herstel.
Ja. Als ik gestrest ben, dan heb ik ijskoude voeten en handen.
Ja.
Terwijl als ik me verbonden voel met mensen en veilig voel, dan kan mijn lijf ontspannen en dan stroomt het en dan heb ik het gewoon lekker warm. Dus dan is het toch een meerwaarde dat ik gewoon in een soort post-keizersnee kamer die daar helemaal voor ingericht is, net zo lang op mijn huid-op-huid contact met allemaal wollen dekens en warmte bij mijn moeder lig.
Ja.
In plaats van moederziel alleen in een couveuse en mijn ouders zijn gewoon thuis, zeg maar. Er zit gewoon kilometers afstand tussen.
Ja, precies.
Je maakt mij echt niet wijs dat dat het herstel van het kindje bevordert.
Nee.
Ja, je kunt meten dat de temperatuur goed blijft, maar dat is het dan, zeg maar.
Ja.
En dat, ja.
Ja. Dat is zo dubbel. Ja. Die impact is zo groot.
Die is zo groot.
Ja. En tegelijk is natuurlijk de andere laag is dat het is soms ook echt zo dat inderdaad dat de manier is om het leven echt te kunnen redden.
Ik geloof dat in mijn geval niet.
Nee, dus dat daar echt middenwegen in zijn.
Ja,
ja, precies.
Want alles was volgroeid, mijn longen deden het gewoon.
Ja.
Ik was alleen 1400 gram en 40 centimeter, dus ik was heel mager. Maar als je daar contact met de ouder en heel veel warme lagen overheen doet, dan heb je de temperatuur al opgevangen.
Ja, precies.
En dan bevorder je wel, zeg maar, het kindje ligt niet moederziel alleen ergens.
Nee, precies.
Met het besef van vanaf het eerste moment op aarde van, ik sta er alleen voor.
Ja.
Ik ben alleen.
Ja, maar dat is het ook.
En wat dat doet, zeg maar.
Dat doet echt heel veel.
Ja.
Ja. Ja.
Mm-hmm.
Precies dat.
Dus daarin gun ik de hele aftercare bij bevallingsingrijpen. En wel echt een flinke ontwikkeling, zeg maar.
Ja, en eigenlijk
dit mee wordt genomen.
Ja, dat en ook daarvoor al.
Mm.
Dus inderdaad, welke voorwaarden kunnen we al creëren en scheppen, zodat ook die impact minder groot gaat zijn.
Mm.
Want wat ik heb gezien daarin is dat een keizersnee best wel, vind ik, mijn mening, snel wordt ingezet. Dus als het al gaat over, oh, je bent zoveel weken, dan is het al meteen, oké, we gaan inleiden.
Mm.
Dat is dan zeg maar een protocol. Maar ook daarmee zijn er weer heel veel risico's.
Hmm.
En ik denk dat dat heel weinig wordt meegenomen wat daarin de impact is.
Zeker. Vooral deze traumalaag waar we het nu over hebben.
Ja.
Die wordt helemaal niet meegenomen voor mijn gevoel.
Gewoon niet.
Dus het is puur medische risico's uitsluiten.
Ja.
En dan mis je zoveel
van
wat er ook meedoet.
Precies. Ja. Ja. Ja.
Ja.
Ja, maar dat is al het moment dat je al in dat ziekenhuis komt. Mm. Ook al, zeg maar, vooraf voor de bevalling. Dus daar al langere periode in ligt als moeder. Ook dat heeft een invloed. Zeker. En iedere echo heeft invloed. Iedere controle heeft invloed.
Ja.
En dat, daar wordt echt te weinig bij stilgestaan. Mm. Hoeveel invloed dat heeft. En ook niet alleen emotioneel, maar ook straling. Mm. Dus
zeker.
Ook die heeft echt wel impact op de gezondheid van een kindje.
Ja.
En een mens ook later in het leven.
Ja, ja. Zeker. Die hele energetische laag. Ja, die misschien voor mensen zweverig kan klinken. Maar die wordt gemist. En een babytje in de buik krijgt echt alles mee.
Alles?
Alles.
Alles.
Dus als je daar zit als zwangere vrouw en er zijn mensen aan het praten. Dat kindje, en die kan misschien omdat dat talige gedeelte van de hersens is nog niet ontwikkeld. Maar op een onbewust niveau pikt het alles op.
Ja.
Dus wow, hoe zou dat zijn als daar heel de tijd dat kindje in mee wordt genomen?
Precies.
Dat is echt gigantisch. Wat dat zo voor verschil zou maken.
Ja. Ja, die verbinding.
Hmm.
Ja.
Ja.
Ja, want dan weet je ook op een voelslaag, weet je dan wat er speelt. Dat bewustzijn is er gewoon.
Hmm.
Ja, dat voelt. En die imprint neem je echt mee.
Ja, zeker.
Ja.
Dat je als kindje al voelt van, wow, er wordt zo rekening met mij gehouden.
Precies.
Er wordt zo heel het afgestemd en wordt zo gezien eigenlijk en wat het voor mij betekent.
Ja.
Ja, dat is wauw.
Ja, en hoe belangrijk dat is, hè? Want ook een voorbeeld van bijvoorbeeld de ruggenprik.
Hmm.
Hoe belangrijk het is om daarin ook, want daar wordt de verbinding ook doorbroken.
Ja. Tussen tenminste, moeder en kind. Hè?
Ja, ja, en dat ligt natuurlijk ook aan jouw eigen bewustzijn.
Mm.
Op het moment, ik was daar heel bewust van. Dus dat maakte dat ik de hele tijd bezig bleef met, en ik bleef het ook voelen overigens. Maar bezig bleef met wat gebeurt er en in die afstemming. Maar dat is niet iets wat wordt uitgelegd. Er wordt niet gedeeld van, hey, je krijgt nu een ruggenprik. En behoud dat contact.
Mm.
Behoud het contact met je kindje. Want je kan ineens denken, oh, ik heb geen pijn meer. Dus ik ga andere dingen doen.
Ja.
Vanuit onbewustzijn.
Mm.
Maar je kindje zit er nog vol in.
Ja.
Die zit in zijn eentje vol in die weeën. En in de pijn.
Ja.
En dat is niet iets wat wordt verteld.
Nee,
dus dat
ook niet
weet
tegen het kindje. Want hoe zou het voor het kindje zijn als er wordt uitgelegd van, nou, dit gebeurt er. En
ja.
Ja.
Ja, en ik ben bij je. Mm. En dus blijf je echt daarmee, zeg maar, je aandacht naar binnen richten?
Mm-hmm.
Of gaat je aandacht ineens weer helemaal op andere dingen?
Mm.
Ja, dat maakt echt een verschil voor het kindje.
Zeker.
Voor de hechting. Dat is ook zo'n laag. Zo zijn er wel heel veel dingen die daarin natuurlijk meespelen. En dit is dan één hechtingslaag.
Yeah.
Waarin al zoveel dingen meespelen. Mm. Of één hechtingsfase.
Yeah.
Ja.
Ja. Dus ik ben blij om te horen dat daar veel in is veranderd. Hè? Dat was 42 jaar geleden, was dat echt anders.
Ja.
Ik weet dat recent mijn moeder met me deelde dat zij wilde heel graag borstvoeding geven.
Mm-hmm.
Maar ik was heel klein, dus in de couveuse had ik eerst sondevoeding. En toen was er eigenlijk tegen haar verteld van ja, dat kan je afschrijven. Dat gaat echt niet meer gebeuren. Maar zij voelde zo sterk van ja, ik wil dat wel doen.
Mm-hmm.
Maar zij werd daar echt in ontmoedigd door de artsen.
Ja.
En dan denk je echt.
Ja. Ja.
Dan wil je toch eigenlijk een vrouw die dat zo sterk voelt, wil je daar helemaal in begeleiden dat die beweging, dat wel kan gebeuren. En alles wat er niet heeft plaats kunnen vinden, is dit dan zo mooi als dat wel kan.
Precies.
Ja. En toen vertelde ze dat ze een keer, dat was ze op controle bij de kinderarts en die dat dus had gezegd. En toen moest ik huilen tijdens dat bezoek.
Ja.
En toen zei mijn moeder, ja, ik denk dat ze honger heeft. En toen zei die arts echt zo heel lelijk van, ja, leg hem toch aan, want jij kan toch zogenaamd bosvoeding geven?
Oh.
En het mooie was dat het gebeurde.
Wauw.
Dat ik dus aanpakte en dat ik begon te drinken.
Wow.
En het voelt echt zo bijna als een middelvinger. Zo, tegen die energie die dan van die kant komt. Van, no way, weet je wel? Dat, je, dat dit, zeg maar,
ja,
zo ontkracht wordt dat het niet mag plaatsvinden, zeg maar.
Ja, precies.
Ja.
Ja, wauw.
Ja.
Ja.
Dus daarin ook dus totaal geen besef wat, wat die borstvoeding dan voor de hechting kan betekenen.
Maar dat is
en het hechtingsherstel.
Ja, maar dat, dat is wel nog steeds hoor. Dat borstvoeding heel erg wordt vergeleken met kunstvoeding. Mm. Maar dat, kan, dat is geen logische vergelijking.
Dus appels en peren.
Ja, dat kan niet.
Nee.
En het, is, het lukt niet bij iedereen. En het is een, echt een intens
zeker
proces.
Dat
en
is
het is
zo
niet makkelijk. En, maar het is echt goud.
Het is de natuur.
Het, ja, en precies wat je zegt. Het zit op een laag van hechting. Het zit op een laag van bescherming. Mm. Het is een natuurlijke vaccinatie.
Mm.
Het zit op zoveel lagen. Het is helemaal afgestemd op het kind. Het heeft precies wat het kind nodig heeft.
Ja,
ja dat...
De voeding is in de ochtend anders dan in de avond.
Ja,
in de
ja
ochtend wordt er... iets meer zit er iets meer cortisol aan, want de dag gaat beginnen, dus we mogen actief worden. En 's avonds zit er meer melatoninehormonen in, omdat
ja
het kindje moet gaan slapen.
Ja,
ja, je maakt mij niet wijs dat je dat kan nabootsen met poeder. Dat is
nee
gewoon, dat kan gewoon niet.
Dat kan ook gewoon
en nogmaals,
niet
inderdaad, er zijn situaties dat het niet kan en dan is het heel verdrietig. Ja. Maar waar, waar het wel kan, geef je je kind echt goud mee.
Ja, en inderdaad ook daarin, want zeker haar ook, ik oh, als je die verlangen zo hebt en het gaat dan niet.
Ja.
En het, het wordt daarin ook niet makkelijk gemaakt. Zeker niet als je na 3 maanden alweer moet werken. En alle nachten. En, dus ook dat vraagt soms echt heel veel.
Absoluut.
En dan is het soms ook goed als je voelt van hey, het lukt niet meer. Om daarin dan voor jezelf te kiezen. Mm. En als je merkt van hey, dat geeft meer rust. Tussen
ja,
ons. Dus
dan is dat ook heel veel waard.
Alles is daarin vanuit ja je moederhart. Weet je het. Maar dat vanuit je hart.
Ja.
Die is belangrijk. Dat,
ja,
dat jij daarin. Nou denk ik ook heel erg mag worden gezien. En aangemoedigd om de keuze te maken. Die dan klopt. Maar ik denk dat heel vaak wordt gezegd van. Oh nee dan stop daar maar mee. Mm. Of heel vaak
ja
meningen en adviezen in worden gegeven zonder daarin echt...
Ik voel echt de drang om daarin de natuur te eren. En dat
ja
is borstvoeding gewoon.
Ja.
Ja.
Precies.
Dat,
dat is het.
Mm.
Het is heel natuurlijk. En ik zie ook bij... want bij Noah heb ik dat... een maand of 3, 4... Ik weet het niet meer precies. Maar echt, zeg maar, fysiek aan de borst kunnen doen.
Mm.
Maar dat, dat was een heel proces. Want ook na die keizersnee, want mijn productie was gewoon minder.
Oh ja?
Ja, ik had minder productie. Het ging langzaam. Dus op een gegeven moment merkte hij, toen hij na een, best wel een tijdje de fles ervaarde, dat dat sneller ging. Dus hij ging daar op een gegeven moment zelf voor kiezen.
Mm.
En dat vond ik al een heel proces. Toen
dat
heb ik echt nog tot 14 maanden gekolfd.
Mm.
Kolf, zodat ik hem die... Maar op een gegeven moment stopte mijn lijf. Na 14 maanden ja, ging het gewoon niet meer.
Mm.
Ja, daar kon ik heel veel in willen, maar het ging niet. De productie stopte.
Yeah.
En nu merk ik dus, want mijn productie is nog steeds op gang nu na bijna 2 jaar.
Yeah.
En bij Haley.
Omdat dat dus... Het kindje aan de borst drinkt. Dus mijn
ja
gevoel daarbij.
Ja, omdat ze aan de borst drinkt. Maar mijn
ja
productie was totaal anders.
Mm.
Na de natuurlijke bevalling.
Wow.
Dan na de keizersnee. Die, zeg maar, ja, niet te vergelijken.
Nee.
Ik moest bij de eerste echt moeite doen om, zeg maar, dat die...
Ja.
En bij de andere was het gewoon, ja, het was gewoon een overvloed.
Ja.
Stroomde het echt. Dat ik dacht, oké, okay,
ja,
het gaat te snel en te veel. Maar dan moet je lichaam wennen. Dus je lichaam went dan helemaal aan.
Mm-hmm.
Maar
er is bij de keizersnee gewoon daarin veel gemist, hè? Want in
ja
dat hele bevallingsstuk wordt er in het lijf van alles geactiveerd.
Ja.
En alles krijgt signaaltjes. En
ja
als je de baby op de buik legt, dan maken ze ook die beweging, hè? Dat
ja
ze die tepel gaan zoeken.
Ja.
En dan heb je die eerste melk die zo heel...
Geel.
Ja, ja, dat is er niet bij een keizersnee. Dus het lichaam krijgt ook andere signalen gewoon.
Ja, en het bijzondere was dat ik bij Noah Vooraf ben ik al bij 36 weken begonnen met kolven. Zelf.
Tijdens de
weken? Voordat ik bevallen was. Dus dat was al 6 weken voordat ik beviel.
En waarom?
Ja, dat wordt soms geadviseerd om je productie al op gang te brengen. Mm. En op dat moment voelde ik hem. Dus ik voelde, toen ik dat hoorde ergens, dacht ik, oké, dan ga ik dat doen. Helemaal niet weten waarom. Of wow. Dacht, dus ik heb toen druppels gespaard. En op een gegeven moment kwam dat langzaam op gang. En alles wat ik vooraf had gekolfd, zijn we nog gaan ophalen vanuit het ziekenhuis. Omdat dat, zeg maar, dat was echt die gele, ja dat was echt zo'n hele andere melk. En dat had hij echt nodig.
Oh, wow.
En dat was niet iets wat ik... En bij Haley voelde ik vooraf... Ik ga echt niet van tevoren beginnen met kolven. Mm. Ja, dat was ook helemaal niet nodig.
Nee.
Dus ook daarin zat al heel veel wat ik ergens voelde. Dus dat is ook bijzonder. Want ik denk dat als ik dat niet vooraf had gedaan... Dat het nog lastiger was.
Ja, precies.
En ik had natuurlijk wel al heel veel wegen gehad. Heel veel uur. Dus dat scheelde ook.
Ja.
Maar ja, zeker als jouw ervaring... Mm. Het is echt wonder dat bij jouw moeder ook.
Ja, mijn moeder had wel altijd heel veel borstvoeding.
Ja, maar dat is wel echt... Ja, want jij was de eerste.
Ik was de eerste.
Ja.
Maar als ik kijk... Dus ik was prematuur en dismatura. Dus ik was voor de weken die ik was, had ik ook nog ondergewicht.
Ja.
Maar als ik naar mijn broertje en mijn zusje keek... Ja, die waren gewoon Michelin-poppetjes. Er kwam echt slagroom gewoon met mijn moeder eruit. Dat was echt zo'n overvloed. En ik kan het wel eens bij haar checken, maar ik kan
hadden zij een keizersnee?
Nee, dat is een natuurlijke weg. Ja. Maar volgens mij is de voeding bij mij ook, de borstvoeding, uiteindelijk nooit een probleem geweest.
Fijn.
Nee.
Fijn.
Nee.
Oh ja, wat fijn. Maar dat is ook mooi, hè? Want dat het dus op gang is kunnen komen.
Ja. Maar dan zie je dus wat er gebeurt als je vanuit je oermoederstuk voelt.
Ja.
Ja, maar nee.
Precies.
Dit gaat ons gewoon lukken, want dit is belangrijk.
Precies.
Wat er dan dus mogelijk is, dat een arts zegt, ja, dat kan niet.
Precies.
Maar jij voelt gewoon, het kan wel gewoon.
Precies, dat.
Ja, dus mijn moeder heeft ook gekolfd voor die zonde. Ja.
Ja.
En,
En ook dat, hè, want ook dat vraagt echt een proces. Want als ik kijk hoeveel borstontstekingen en hoeveel pijn. En dat was echt wel, dan heb je echt inderdaad dat innerlijke... van oké, maar ik blijf doorgaan. Mm. Maar ook daarin natuurlijk ook jezelf moeten beschermen.
Zeker.
Als je op een gegeven moment voelt... Het is heel begrijpelijk als je op een gegeven moment na een paar weken voelt van...
Als je super heftige tepelkloven en alleen maar...
Ja, dat komt ook.
En ja, weet je, dus, het moet geen martelgang gaan worden of zo. Hè? Dan gaat het helemaal aan zijn doel voorbij.
Ja, want dan is die verbinding er ook...
Dan komt er zo'n stress ook op.
Precies.
Ja.
Precies. Maar in het begin... is het gewoon pijn. Bij mij, bij alle keer, het was gewoon echt pijn. Ja, dat was echt niet... Ik dacht ook van, oh, nou zal dat bij Haley wel minder zijn? Nee. Nee. Het was echt...
En had je wel je tepels voorbereid? Want ik weet dat mijn moeder vertelde, ik deed altijd... gedurende de zwangerschap ging ik dan met een ruwe handdoek...
Oh nee.
Over
nee.
de tepel. Dus ik had al best wel getrainde tepels.
Oh, wat grappig. Nee.
Ja, door de hart te maken. Door dat... Trainen,
slim.
Zeg maar.
Ja, nee, dat had ik niet gedaan.
Ja.
Nee.
Ja, zo zijn er zoveel eigenlijk oerwijsheden vanuit het moeder zijn. Onze voormoeders.
Ja.
Die hebben ons allemaal gebaard, weet je wel. Daar is zoveel wijsheid en informatie.
Wow.
Ja, waar we zoveel nog aan kunnen hebben.
Ja, precies. Ja, en ook dat, hè. Want als je dan, wat jij net zo mooi deelde. Dat was wat Haley ook deed. Dat zo naar de bos kruipen.
Mm-hmm.
Ja, dat is instinct.
Dat is oerinstinct.
Ja.
Ja.
Dan zie je zo, ja.
Ja.
Dat is...
Ja. Maar dat is ook met het ademhalen. Wat jij vertelde hiervoor.
Ja.
Als ik dan van die... Ik vind dat heel ontroerend om dan van die bevallingsfilmpjes te zien. En dan zo'n vrouw te zien die daar echt als zijn oermoeder zit. En dan komt die baby in dat bad en dan ademt die niet meteen. En dan merkte ik dat ik vanuit mijn eigen conditionering dacht, oh, de baby ademt niet. Maar jij vertelde, we hadden het erover, dat is ook niet, dat hoeft ook niet meteen vanaf de eerste seconde.
Nee, ik weet dat, dat een dame, die ik heb ook haar filmpje gezien.
Mm.
Dus en dat was echt heel bijzonder, want zij had ook heel veel daarin vanuit echt dat oer bevallen. En zij zat in een bevalbad en ik heb haar daar ook nog over gesproken ook. Het is echt heel bijzonder, want zij was aan bevallen en er was een... Volgens mij ook een doula, maar ook een verloskundige. En haar man. En het babytje werd geboren. Die kwam zeg maar onder water uit. Alleen ademde niet.
En niet meteen.
Niet meteen. Ja. En ze zei ook van, ik voelde gewoon zo sterk. Er was zo'n stilte in de ruimte en in mij. Er was zo'n kalmte. En ze had dat vooraf al gezien. Ze had vooraf al gezien, voordat ze ging bevallen, al van, er komt een moment waarin ik mag vertrouwen. Mm. Nou, en dat gebeurde dus ook. En ze zei dus van, ja, de kindje was ook wat grauwer. En op dat moment voelde ze gewoon zo sterk dat het wel zou komen. Mm. En toen was dus alles was stil. En ook de ademhaling. En dus op een gegeven moment na, ja, ik weet niet hoeveel minuten, maar je zag dus ineens die ademhaling op gang komen. Wow. En daarna heeft zij dus heel veel reacties gehad, want ze heeft dat ook gedeeld, ook online. Mm. Heel veel reacties van mensen die zeiden, dit was echt gevaarlijk. Mm. En je had meteen moeten, en ik snap die, je had meteen moeten ingrijpen. En dus ergens ook heel erg die beweging vanuit, we moeten op dat moment iets doen. Mm-hmm. Iets doen om,
in plaats van vertrouwen op.
Ja, want wat als het kindje overlijdt? En dit is natuurlijk zo'n gevoelig stuk.
Dat is ook zo.
Maar als je op dat moment als moeder voelt.
Dat is hem.
En iedereen in het veld, dus iedereen daarbij voelde die laag.
Ja.
En het kindje ademde.
Ja.
Maar als daar ook maar iemand op dat moment in die ruimte in paniek schiet, dan voel je dat en dan verandert de energie.
Ja.
En dan is er een interventie.
Ja.
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 En soms is dat ook gewoon nodig.
Dat is ook zo.
Dus dat is, want bij mij was dat ook nodig.
Ja.
Ja. Dus,
maar veel mensen weten denk ik ook niet dat het, zolang het kindje nog aan de navelstreng vastzit, er gewoon zuurstof via het bloed binnenkomt.
Ja.
Dus dat het echt wel even kan, dat het niet meteen hoeft, zeg maar.
Precies, ja.
En terwijl je dat aan het vertellen was, kwam er zo door me heen van, daarin heeft elk kind blijkbaar iets anders nodig in de bevalling. En dit kindje had het blijkbaar nodig om heel rustig, zeg maar, te komen. Maar er zijn er ook die komen met een oerkreet en een hoop, die komen zo op aarde. En die hebben dat dan nodig, snap je? Ik denk dat dat ook heel erg, wel bijzonder om dat zo te realiseren. Van, ik kan me zo voorstellen dat dit bijvoorbeeld ook een heel gevoelig kindje is, bijvoorbeeld.
Kan zomaar.
Heel, en terwijl er zijn die komen zo heel snel en die schreeuwen meteen. Ja, die hebben een hele andere temperament, bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Ja, dus ja.
Ja, want ik had op een gegeven moment een andere dame die deelde met mij. Die wilde heel graag ook of een lotusbevalling of een halve lotus. Dus dat in ieder geval nog een uur kan het bloed nog kan doorstromen.
Uitkloppen,
en uitkloppen.
Mij,
ja, en zat daar echt alle rust is. En zij wilde dat heel graag anders. Maar dat kindje kwam dus met zo'n vaart. En dat komt dus bijna nooit voor. Maar dat die navelstreng gewoon los is gegaan. En dat is dus zo, met zoveel kracht eigenlijk.
Wauw.
En uiteindelijk heeft zij dus in het jaar daarna, want daar gebeurde heel veel in dat proces. Maar heel veel heling ontvangen ook op, dus blijkbaar echt ergens uit losbreken. Mm-hmm. Dus daar is echt systemisch iets in.
Duidelijk,
Ja, echt bijzonder dat je denkt, wow. Ja, dat kun je niet bedenken.
Nee. Maar dan, hoeveel informatie er eigenlijk al is in kijken naar wat er gebeurt. Mm-hmm. Dat is echt bizar gewoon, realiseer ik me nu.
Al die dingen die daarin zitten. Ja,
wauw.
Daar kun je per situatie, per bevalling, per imprint.
Ja.
Daar kun je een jaar mee bezig zijn aan verdieping, aan heling, aan proces.
Ja.
Of langer.
Weet wat het kindje kon brengen, wat de thema's zijn.
Ja, wat het spiegel. Ja, precies. Ja.
Ja.
Ja, dus dat is echt bijzonder.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Ja, dus hoe belangrijk ook dat verhaal is belangrijk. Het geboorteverhaal en die geboorteervaring, die is gelaagd natuurlijk. Dus het verhaal van het lichaam, het verhaal van de ouder. Het denkende verhaal wat je dan zeg maar daarin mee kan nemen, zijn allemaal puzzelstukjes die zoveel inzicht kunnen geven in, als het alleen al gaat over tijd.
Mm.
Dat is Alleen al het stukje tijd, ja. Daarin zitten zoveel imprints.
Ik heb altijd haast.
Ja.
Toen hadden we het daar laatst over. Dus ik zei, ja, dan ga ik naar het werk en dan sta ik 2 uur van tevoren op en heb ik alle tijd. En op het laatste moment heb ik ineens tijd tekort, dan heb ik haast. En die haast had ik wel al langer door, maar dat laatste stukje is echt van, ja, er was alle tijd, want ik zou 23 maart geboren worden. En ineens was het 22 maart. En ik merk eigenlijk, sinds ik me daar bewust van ben, dat ik die niet meer zo voel.
Wauw.
Ja, dat ik vorige week en deze week voelde, ik ga echt veel ontspannender naar mijn werk toe eigenlijk. Wow. Ik ga veel ontspannender, maak ik die beweging, zeg maar. Dus daarin is, wie denkt dan dat er hele ingewikkelde dingen moeten gebeuren? Maar het gaat echt over een stukje erkenning en bewustzijn daarop. En dat doet al zoveel.
Ja, want dan zie je het verhaal. Je ziet het babytje van binnen, die eigenlijk nog steeds probeert te vertellen van, maar dit maakte ik mee. Ja.
Het enige wat bewustzijn wil, is bewust worden. Dus dat wat onbewust is,
precies,
wil bewust worden. Precies. En dat alleen al doet al zoveel.
Ja.
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 Mm-hmm.
Die erkenning. Ja.
Ja.
En dat zet iets in gang. Dat zet weer iets in beweging.
Ja.
Ja.
Absoluut.
Ja, dat is het. En ook daarin is geen goed of fout. Dus wat de ervaring ook was van jezelf, misschien van je kind. Mm. Dat op het moment dat daar nu bewustzijn op komt of erkenning in komt, dat is naar de delen van binnen, maar ook naar je kinderen toe. Dat maakt een verschil.
Zeker.
En zeker als je dat kan erkennen, uitspreken. Mm-hmm. De generatie daarom.
Mm-hmm.
Maar
ja.
Dat doet echt wat.
Zeker.
Ja.
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 Mm-hmm.
Ja. Dus dat is wel belangrijk.
Mm.
Ja.
Ja, dus daarin gun ik de hele, het gehele geboortebevallingsproces wel echt, dat er meer van dat oermoederinstinct in terug mag komen. En vrouwelijke wijsheid en de natuur en,
precies,
die laag van hechting.
Ja.
Dan als dat nu zo vloep ineens zou gebeuren, dan zou je de volgende generatie niet meer terugkennen.
Nee, precies. Precies.
Dan ja.
Ja, als dat zoveel meer wordt meegenomen vanuit de moeder, vanuit het systeem.
Ja.
Wauw.
Ja. Dan zou die generatie, die zou ons een ver blazen. En hoe ze in verbinding zijn en hoe ze staan en wat ze kunnen dragen. En
absoluut, ja, want die verbinding blijft van binnen.
Ja.
Ja. Ja.
Mm-hmm.
Als je daarin in liefde wordt ontvangen en in liefde wordt meegenomen. En iedereen eigenlijk vanuit die liefde en vanuit dat vertrouwen in verbinding is met zichzelf en met het kind en met de ouder.
Mm-hmm.
En dat een samen, ja,
kunnen we ons niet voorstellen bijna.
Nee.
Hoe je dan, wat je fundament is daarmee.
Ja.
En wat dat betekent voor je verdere ontwikkeling.
Precies.
Ja.
Ja. Ja, en dan hebben we dus 9 fases van hechting.
Mm.
Dit is er eentje.
Wauw.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
En dan lijkt het heel groot wat er te overbruggen valt. Maar daar zijn alle kleine beetjes zijn zo groot.
Hebben zo'n impact.
Hebben zo'n gigantische impact.
Ja.
Dus als we mensen ontmoedigd of geraakt hebben. Elk mini-beweging wat je daarin maakt. Naar je ongeboren kind of zelfs nog nu naar je kinderen. Heeft zo'n grote impact.
Ja, of naar je innerlijke kind.
Ja,
ja,
precies.
Ja. Ja, dat is alleen al het voorbeeld wat jij benoemt.
Ja.
Van dat altijd, zeg maar, tijd genoeg hebben. En dan ineens die, precies, paniek.
Ja.
Ineens die druk. En dat dan die erkenning komt van, oh ja.
Precies.
Oké. Okay.
Zeker.
En het verandert. En dat verandert elke dag je beleving.
Ja.
In heel veel momenten. En dat, mm-hmm, is dan 1 dingetje. Hoeveel verandering dat.
Ja.
Dus dat is inderdaad mooi dat je die nog benoemt.
Ja. Want soms kan het heel,
ja,
onveranderbaar voelen of zo groot. Maar ja.
Ja, die kleine dingen, die kleine stapjes, die maken echt een groot verschil.
Zeker. Ja.
En dat vergeten we soms ook. Mm. Ja. Ja.
Mm-hmm.
Dus, ja. Dat is wat liefde doet.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Ja, met liefde naar kijken.
Ja.
Ja.
Precies.
That's it.
Ja. En dat is dus ook op het moment dat je deze aflevering luistert en dat je daarin dus veel geraakt bent. Mm. Of veel, als we dat vanuit liefde ook kunnen zien van wow, maar...
Iets in mij vraagt om liefde.
Ja.
Ja.
Precies. Iets in mij wordt er geraakt en
mm-hmm.
ja, dan is dat al de helende beweging.
Zeker.
Dan brengt dat al heling. Dus alleen al het kunnen horen en dat doet al zoveel.
Zeker. Heel veel, ja.
Ja.
Mm-hmm.
Ja. Oké, ik denk dat we rond zijn. Zeker. Voor deze aflevering.
Ik ben moe, merk ik.
Ja, ik ook.
Zo'n diep onderwerp.
Ja.
Ja.
Ja, en er is natuurlijk een laag van dissociatie die de hele tijd voelbaar is.
Zeker.
Bij ons allebei.
Ja, dat kan ook niet anders.
Dus die ja, dat doet wat, zeg maar. Het vraagt wat om met alles wat er van binnen meepraat en geraakt wordt dan... en alles wat er gevoeld wil worden. Ja. Zo, ja. Dus, dankjewel.
Ja, jij ook.
Ja, heel waardevol.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Ja. Oké. En jij ook, dankjewel. Oké, dan gaan we hem afronden. Tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren, lieve vrouw. Wat fijn dat jij er bent. Zou je graag willen dat ik naast je sta als therapeut, als gids in jouw proces? Check dan vooral even mijn website www.sandykremers.nl. En als je de podcast waardevol vindt, voel je vrij om hem te delen. Daar help je mij en anderen mee. Ook een review zou ik ontzettend waarderen. Tevens kun je je ook abonneren zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. En als je dan even de meldingen aanzet, ben je altijd meteen op de hoogte. Nou, dan wens ik je voor nu een hele liefdevolle en zachte dag.